Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom. U hier en thuis meeluisterend. Ook de gasten die in ons midden zijn, van harte welkom. Fijn dat u er bent. Ik wil elkaar een goede en een gezegende dienst toewensen. Allereerst wil ik enkele afkondigingen plaatsen. Afkondiging voor vandaag, zondag 26 juli, de diensten. Vanavond om 7 uur hoopt dominee Buijs uit Elspeet voor te gaan. Zondag 2 augustus om 10 uur. En om 3 uur 's middags dominee van Rooyen. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. De collecten voor deze zondag zijn tijdens de dienst. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede voor de instandhouding voor de eredienst. En bij de uitgangen voor de kerkvoordij. En deze collecten kunt u indien u wenst ook overmaken op de rekening van de kerkvoordij. Alle collecten van harte aanbevolen. En dan willen we deze dienst aanvangen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Zetten we deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 147 en daarvan het 6e vers. Past ook in het teken van de prediking die ik wil gaan lezen. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En wat er verder volgt in Psalm 147 en daarvan het 6e vers. Gemeente, dan willen we de dienst voortzetten met het lezen van de wet. En aan aansluiting daarop willen we zingen uit Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En wat er verder volgt. Psalm 86 vers 6, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt spreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen.
Thank you.
gemeente, voordat wij de schriften openen, willen we eerst vragen om een zegen voor de opening van het woord. Vragen om de geest van de Heere in ons midden. Opdat niet wij, niet onze, maar zijn eer aan bod komt. En we willen in de voorbeden met name gedenken aan mevrouw Nijstad, die ernstig ziek is. En waar zeer grote zorgen zijn. Laten wij bidden. Ja, Heere, zo gaf u het in uw eigen liederen aan die u gegeven hebt. Leer mij naar uw wil te handelen. Maar Heere, we mochten de wet daarvoor lezen. En als we dan goed bij onszelf nadenken, hoeveel van de enkele woorden die gesproken zijn en die u destijds hebt doen optekenen door uw dienstknecht, door uw knecht Mozes, hoeveel van die woorden kunnen we dan wel volgen? Of nakomen. Heere, we willen u vragen om ons daarin nabij te zijn. En daarom komen we tot u om u te danken, Heere, dat u ons nog keer op keer die mogelijkheid geeft. Ons nog hier en thuis meeluisterend, of op welke plek wij ook mogen zijn en met ons verbonden zijn, mogen we dankbaar zijn dat u ons nog steeds in het leven laat. En dat hebben wij niet verdiend. Het is alleen genade van u. Genade, Heere, voor iets wat wij niet verdiend hebben. Maar u bent zo groot en zo goed en zo barmhartig dat u iedereen hier, thuis, waar dan ook op deze wereld, tot u wil hebben. Ons allen roept. En daarom geeft u ons nog steeds die gelegenheid om u te zoeken. Keer op keer de verbinding met u proberen te vinden. En wat is het dan mooier, Heere, om één dag in de week, de dag die u zelf apart hebt gezet, dan hier in uw huis, de werkplaats van uw Heilige Geest te kunnen zijn. Want daar werkt u. Daar bent u. Daar kunnen wij u vinden. En niet ook alleen thuis, in de binnenkamer of op welke plek dan ook, in een kort moment van afzondering, maar juist hier. En Heere, dank. Dank aan u, dat u zo groot, zo goed, zo liefdevol wilt zijn naar ons. Wij bidden u, Heere, kom dan ook met uw geest. De deuren stonden open, maar mag het ook zijn dat ons hart open staat. En dat niet alleen de oren geopend zijn om te luisteren en alleen maar woorden te horen. Maar juist het hart, Heere, wat zo hard en verhardend is naar onze mensen om ons heen. Laat dat hart open gaan, door u verbroken en door uw geest gevuld mogen worden. Geef zo met elkaar een gezegende dienst. Wilt u ons nabij zijn, op alle wijze, kracht en ondersteuning geven. En we bidden dan, Heer, in het bijzonder voor mevrouw Nijstad. Heere, wat een zorgen. U weet wat nodig is. U weet welke hulp ze nodig heeft. En Heere, laat het zo zijn dat de onderzoeken ook uitwijzen dat er mogelijkheid bestaat om genezing te mogen krijgen. Maar wachten op transplantatie, Heere, als dat aan de orde is, wilt u dan de wachter zijn voor haar. Wilt u dan voor zorgen dat zij niet in haar eentje wacht, maar dat u er bent. Dat u ook haar nabij bent. Dat u dat zien, dat ze niet alleen die tijd, deze tijd hoeft door te maken. Wilt u zijn ook bij man en kinderen die om haar heen staan. Heere, geef ook hen die aanwezigheid van u in de ervaring en het gevoel dat zij zich mogen gedragen weten door u. Wil ze zo nabij zijn. We bidden voor een ieder hier in de gemeente die zorgen heeft om gezondheid, lichamelijk. Wacht op wat komen gaat. Wacht op welke mogelijkheden zijn. Gedachten die gaan, Heere, van wat kan wel, wat kan niet. Ook mensen die psychisch, geestelijk lijden, Heere, Dat zien we vaak niet aan de buitenkant of daar horen we niet zoveel van. Maar wilt u ook hen nabij zijn? U wilt ook hen laten merken dat u weet van de zorgen, weet van de moeite, weet van het verdriet. Wilt u ook daarin laten zien dat ze alles bij u kwijt kunnen. Dat u dat licht in die duister bent. Dat u die lamp wil zijn die de weg laat zien die gegaan moet worden. Heere, wilt u zijn bij wereldwijd? Een wereld die letterlijk brandt. Wilt u zijn daar vooral in die gebieden waar zoveel mensen werken, hard werken, strijden om behoud van leven, behoud van natuur. Maar Heere, het is allemaal aan u. U weet ervan. Het is alles wat u al in het volmaakst bekend is. En wilt ook daar toch ervoor zorgen dat het mag verbeteren. Want we zijn uiteindelijk mensen. We zien graag om ons heen. We zoeken elkaar op. We zoeken natuur op. Maar Heere, u bepaalt. U geeft die weg te gaan. Wilt u zijn ook bij uw kerk wereldwijd. Dat de deuren ook hier, niet alleen hier, maar ook daar open mogen te gaan. En als dat niet was, geef dan die mensen, die medebroeders, die in het verborgen en in de donkerte, in schuilkelders moeten verblijven om uw naam aan te roepen, wilt u ook daar zijn? Want Heere, u ziet alles en iedereen. Op elk moment, daar waar wij maar kunnen zien wat onze ogen zien, ziet u overal. Wilt u ook daar uw geest geven, opdat ook zij mogen weten, zich gedragen te weten door u. We willen bidden, Heere, voor land en volk, regering, plaats, provincie, het land, staat, Heere, zorgen om wat voor zaken dan ook. Maar al die zaken, al die zorgen die er zijn, Heere, hadden misschien minder of anders geweest als er nadrukkelijk naar u gezocht was, voor u. Alles was neergelegd. Geef, Heere, dat ze zo zich mogen realiseren dat ze zonder u niets kunnen. Dat ze u in alles nodig zijn. Dat ze u in alles kunnen vragen wat ze moeten doen. Heere, we bidden dan ook nog voor uw volk Israël. Ook daar een oorlogshaard in het Midden-Oosten. Israël, uw volk, wat gij gegeven hebt in het midden, wilt u ook daarin laten zien dat u uw volk niet voor niets die plaats hebt gegeven. Dat zij zich daar ook door u beschermd mogen weten. We bidden u, Heere, wilt u ook daar kenbaar maken dat u uw zoon gezonden heeft. Dat u uw zoon gegeven heeft voor een ieder. Dat ook zij mogen weten dat uw zoon de enige, de levende, de weg, de waarheid en het leven is. Heere, we bidden u voor een gezegende dienst. Geef ze wat nodig is. Wilt u kracht en ondersteuning geven als we mogen lezen een preek uit het verleden. Niet zo ver, maar toch zo dichtbij en zo belangrijk. Geef ze al wat nodig is. Naar hart, naar ziel, voor in ieder van ons, kracht en ondersteuning. We bidden dat, niet om ons, wat hebben wij verdiend. Maar we bidden het alleen uit genade en dat om Jezus wil, uw Zoon, onze Heere. Amen. We willen lezen, de schriften openen in het boek der boeken van de Heere gegeven. En wel in de laatste boek wat de Heere gegeven heeft, gericht op de toekomst. De openbaring van Johannes. En dan lezen we daarvan uit het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. Openbaring van Johannes, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. De openbaring van Jezus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, dewelke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken, en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben, en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. En de tekst vindt u in dit gelezen schriftgedeelte en dan met name de versen 7 en 8 die ik nog een keer wil lezen, ziet. Hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ter voorbereiding op de prediking, gemeente, zingen wij uit Psalm 93, de versen 1, 2, 3 en 4, oftewel, dat is de gehele psalm. Psalm 93, de versen 1, 2, 3 en 4. En eigenlijk wat dat hele psalmvers bepaalt, is dat de Heer regeert, de hoogste majesteit. En dat eindigt dan met eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. Onderwijl heeft u de gelegenheid om uw gaven te geven. Psalm 93, de versen 1, 2, 3 en 4. Thank you. Na de prediking zingen we, zo de Heer het wil, uit Psalm 98 en daarvan het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Psalm 98, vers 4, na de lezing van de prediking. Johannes, zijn openbaring aan hem gegeven door de Heere. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal. De Almachtige. Er staat boven deze prediking geschreven onder de tekst: Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Dan zijn er drie aandachtspunten. Ten eerste de zekerheid van Christus' komst. Ten tweede de heerlijkheid van Christus' komst. En ten derde, de noodzakelijkheid van Christus' komst. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. De zekerheid, de heerlijkheid en de noodzakelijkheid van Christus' komst. Gemeente, de mens leeft en moet leven, maar ten diepste, zoals het in de Bijbel staat, hij kan niet leven. God, de Heere, is eerlijk en zuiver in zijn oordeel. Wij allen hebben het begrip en het verstaan wat leven is, verloren. We hebben geen kracht en geen lust om te leven zoals geleefd moet worden, namelijk tot verheerlijking van Gods naam en tot zaligheid van ons leven. Al 6000 jaar is de mensheid druk bezig met het beramen van plannen als het om leven gaat, als het om het leven gaat. De mensheid heeft geprobeerd en probeert er wat van te maken. Heel veel plannen, erg geschakeerd, smeet de mensheid. De mens heeft allerlei denkbeelden ontworpen om het leven voor de mens te bouwen. Hij probeert als het ware van de aarde de volmaakte tempel te maken waarin hij als God wil heersen. Tot op de dag van vandaag blijft men ontwerpen smeden. De ene wijsheid verdrinkt de andere wijsheid. Als gevolg van de onvolkomenheid van de ontwerpen volgen ze elkaar op. Een ontwerp wordt vandaag met gejubel ontvangen, maar morgen wordt het veroordeeld in teleurstelling en afgrijzen. Daarom wordt in een eindeloze herhaling aan een volgend en nieuw ontwerp gewerkt. Uiteindelijk is er, eerlijk gezegd, geen vooruitgang, maar achteruitgang. De mens die zich vanuit de bestaande en de reële ellende probeert op te werken naar een hoger niveau, zakt er steeds dieper in weg en komt er door eigen kracht nooit meer uit. De wereldse hoop op betere tijden blijkt te vergeefs en ijdel. De mens, ook de mens van deze tijd, heeft geen kracht, geen wijsheid en geen verstand om te leven. De waarheid is hard. Wat nu voor leven wordt gehouden, is een langzaam sterven. Hoe we ons ook verzetten tegen dit Bijbelse gegeven, uiteindelijk zullen we allen sterven en ondergaan. Elk mens zal eenmaal ontvangen het loon dat de zonde uitbetaalt. En dat is de dood. Onherroepelijk. Op dit onherroepelijke wordt heel verschillend gereageerd. De reactie is er op allerlei manieren. Hoe reageren we? We kunnen onverschillig doorleven en denken, we zien wel hoe ons leven eindigt. Daar is een ongefundeerd optimistisch streven. Het bestaan wordt doorgebracht op een wijze van, laat ons genieten van de dingen die we vandaag hebben, want we weten niet of we morgen nog leven. We willen nu eten en drinken en vrolijk zijn. Dat is de leus. De tijdgeest komt de huiskamers binnen met hogere golven dan de rampen die de laatste jaren over grote delen van de wereld heen spoelden met orkaankracht. Er is ook een andere reactie te noemen. We kunnen van mening zijn en met de gedachte spelen dat we de dood wel op afstand kunnen houden door enige godsdienstige vormen in acht te nemen. We menen dat de dood om onze godsdienstigheid zijn verschrikking wel zal afleggen. We vergissen ons lelijk. En bij de harde werkelijkheid van de dood zal het ons geopenbaard worden. Wat een zegen is het als met de dood als vijand daadwerkelijk wordt gerekend. Als daartegen het afdoende antwoord en de uitkomst wordt gezocht. Er zijn toch ook mensen die aan de onherroepelijke dood niet voorbij kunnen leven. Ze zijn met al die goedkope duivelse oplossingen niet tevreden. Daarin vinden ze zeker geen rust. Ze zijn erachter gekomen dat ze niet in staat zijn om te leven. Ze moeten bekennen dat wat voor het leven wordt gehouden, het leven niet is. Ze moeten erkennen, ik kan niet leven. Dat heeft de mens sinds de val nog nooit gekund. En zolang hij op aarde is, kan hij het niet. Zelfs na ontvangen genade, kan hij het niet. Het lukt hem niet te leven zoals hij dat met heel zijn hart graag wil. We denken hierbij aan Paulus' woorden die hij uitspreekt na zijn wedergeboorte. Hij is levend gemaakt. De Heere heeft hem anders gemaakt. Hij is door God een nieuwe schepping. Maar als hij op zichzelf en op zijn manier van doen ziet, dan is hij ziels ongelukkig. Paulus roept het uit. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Als de apostel dit als een nieuwgeboren kind al moet zeggen, wat moet de mens die de wedergeboorte niet kent en die dus niet levend gemaakt is, dan wel niet zeggen? Die mens is eigenlijk doodongelukkig, maar hij beseft het alleen niet. Die uit God geboren is en die een kind van God geworden is, die weet gelukkig meer. Veel meer. Paulus schrijft na zijn hartekreet nog iets meer. Een hartelijk getuigenis. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Het geloof leert belijden, doch Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave in Jezus Christus, zijn Zoon. Immers, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. In hem was het leven. En het leven was het licht der mensen. Wat een onuitsprekelijke en heerlijke gave, waarvoor oog gekregen is. Door het zicht op hem heeft de gelovige een andere kijk op de dingen en het gezicht op het leven gekregen. Het is gekregen en het moet worden ontvangen. De gave moet worden bekendgemaakt en geopenbaard. Immers, het licht schijnt in de duisternis. en de duisternis heeft het niet begrepen. We hebben van nature de duisternis liever gehad dan het licht. En wij hebben de dood verkozen boven het leven. Totaal anders wordt het en is het als de Heere het leven openbaart en het eeuwige leven geeft. Dan is pas echt duidelijk wat leven is. Het leven is van de ander, met een hoofdletter, en is in de ander. Jezus Christus bewees te kunnen leven zoals zijn Vader wilde dat hij leven zou. En zoals onze Schepper het van ons gevraagd en geëist heeft. Jezus beloofde de wil van zijn hemelse Vader volkomen te doen. En dat is leven. Het ware leven is volkomen in harmonie met God, die het leven is, te leven tot zijn eer en tot verheerlijking van zijn naam. Daarom, gemeente, zie op Jezus. En u ziet het leven. Hij is de verwerver van het leven. Hij geeft het eeuwige leven. Die in hem gelooft, die hem omhelst door geest en woord, die heeft het eeuwige leven. Hij verwierf het in de weg van het lijden en strijden. Door de diepe weg van de dood is hij gegaan om de dood gevangen te nemen, opdat het leven voor heel de wereld zou worden geopenbaard. Hij heeft gezegd, het is volbracht. Nu is in hem het beginsel van het leven, maar ook het recht en de vreugde van het leven. Wel gelukzalig is het volk dat dit verstaat en de mens die deze klanken kent. In beginsel wordt en is daar dat nieuwe leven geleerd. Als ze dit kennen in de Heer Jezus Christus, dan is daar ook dat groeiende verlangen naar de volkomenheid, naar de volmaaktheid. Is het waar of niet? Daar groeit een verlangen naar de wederkomst van Christus, opdat we leven zullen, naar lichaam en ziel beide, in volkomen harmonie met God. Als Christus Jezus is wedergekomen, zal daar God zijn alles en in allen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, alles is vol van zijn heerlijkheid en gerechtigheid. De levende zal hem lieven en loven. Waar het levensbeginsel uit Christus aanwezig is, door wedergeboorte in hem verwekt, daar is ook het verlangen naar de komst van de bruidegom. Daar is een rijkhalsend uitzien naar de grote dag waarop hij zijn beloften heerlijk zal vervullen. Daar is het verlangen naar de dag van de Heere, waarop hij, nadat hij voor zijn lieve bruid plaats bereid heeft in het huis van zijn Vader met de vele woningen, zal komen om zijn gemeente thuis te halen, opdat ik ook zijn zal waar hij nu al is. En dat brengt ons bij het eigenlijk eerste punt, de zekerheid van Christus' komst. Dat hij komt is zeker. Bent u er al van overtuigd? Of ziet u hem niet komen? Bemerkt u niet dat hij reeds in aantocht is? Misschien wilt u het niet opmerken, maar het geruis en het gedruis van zijn naderende voetstappen kunt u al overal horen. De zekerheid van zijn komst ziet u in de gerichten en oordelen die zich wereldwijd aandienen. Of ziet u het anders bij het licht van Gods woord? Geeft u geen acht op de tekenen der tijden? Bent u misschien bang om daaraan te denken? Maakt het u onrustig? En wat doen jullie, jongens en meisjes, met de tekenen om ons heen die ook jullie niet kunnen ontgaan? We sluiten toch onze ogen niet? Stoppen we onze oren dicht? Bewaren we het woord van Jezus niet? Hij zegt, zie, ik kom haastelijk. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. En wat u ook doet, hoe u ook wilt denken, al uw inspanningen zullen niet baten als het buiten het woord omgaat. En als u zijn woord niet gelooft en dus hem op zijn woord niet vertrouwt. Jezus komt. Zie, hij komt met de wolken. Als hij zal verschijnen, dan is de tijd van genade voorbij. Op dat moment komt er echt een einde aan de betoonde langmoedigheid van God de Vader. In die dag is er geen bekering meer mogelijk. We zijn gewaarschuwd. Het is niet uitgesloten en het is niet onmogelijk dat we in onze genadetijd alle verkondigde boodschappen naast ons neerleggen. Zijn wederkomst is nog eens een keer aangekondigd. We kunnen ons in slaap laten doezelen, maar dan is het tijd om wakker te roepen. We kunnen over het evangelie en de prediking heen leven en menen dat we nog wel tijd zullen hebben. Maar dan is de aansporing om haast te maken op zijn plaats. Want niets en niemand wist de zekerheid van de komst van Christus uit. Er is geen duivel en er is geen mens die hem weerhouden kan en zal om te komen. Want hij komt om al degenen die zijn verschijning hebben liefgekregen, definitief te verlossen. Het staat geschreven, elk oog zal hem zien. Dat wil zeggen, alle volkeren van de aarde die dan leven, zullen de volkomen heerschappij van Christus zien. Wat nu nog alleen gezien wordt door allen, die door het geloof mogen leven, zal dan voor heel de wereld volkomen duidelijk zijn. Gemeente, mag ik u allen een klemmende vraag stellen? Een vraag van levensbelang? Een vraag waarop u met heel uw hart een volmondig ja zou moeten kunnen zeggen? Want anders ziet de toekomst er erbarmelijk slecht voor u uit. De vraag is, weet u wat het is om met blijdschap en verheuging, met verlangen en verwachting, aan Christus' tweede komst te denken? Zou u, net als de toebereide bruid, hem met vreugde kunnen begroeten, als een vriend? Hebt u zijn verschijning vanuit de schriften en door de arbeid van de Heilige Geest lief gekregen? Hebt u hem, te midden van alle verwarring en uitzichtloosheid van de wereld ontdekt, zittende ter rechterhand Gods met eer en heerlijkheid gekroond, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden? Als dat nu niet zo is, ouderen en jongeren, dan hebt u voor uzelf een duidelijk en pijnlijk bewijs dat u de Heer Jezus niet lief hebt als uw enige borg en zaligmaker. Dan houdt u uw hart voor hem nog gesloten en u houdt het open voor de wereld. Zie, hij komt met de wolken. Over de wolken wordt in de schriften vaker gesproken. Wat kunnen wolken dreigend zijn, zoals in de dagen van Noach? Toen kwam de Heer met de wolken van het gericht tot de wereld vol duisternis en boosheid, tot de wereld verloren in schuld. Het waren wolken van zijn toorn en verbolgenheid. Donkere wolken dreven samen om overvloedig water uit te gieten gedurende 40 dagen lang, tot wel 15 ellen boven de hoogste berg. Dat is nog veel hoger dan de vloedgolf die met kerst in 2004 in Azië kwam. We worden aan de wolken uit Noachs dagen herinnerd als we luisteren naar de woorden die Jezus sprak. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Die wolken prediken ons de zekerheid van de komst van Christus op de wolken. De donkere wolken die zich boven de wereld samenpakken in onze tijd, in de tijd tussen Pinksteren en Christus wederkomst, kondigen de komende Christus aan. Na het uitstorten van al die onheilsbuien uit de donkere wolken van de tekenen der tijden, zal Hij er zijn. Deze donkere wolken hangen boven de aarde in rampen, ja, in alles wat we om ons heen zien en horen. En als zich deze dingen aandienen, dan zal de oordeelsdag snel komen. Jezus zag daarop toen hij waarschuwend zei: wie op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie malende is in de molen, ga niet in huis. Daar zal geen tijd meer voor zijn. We hebben geen tijd te verliezen. Haast u dan om uw levens wil. Christus, die komen zal op de wolken, zal alles vervullen. Een wolk nam hem weg van hun ogen. Zo staat er bij zijn hemelvaart geschreven. Er staat iets bij geschreven. De engelen predikten vervolgens aan de discipelen die toen achterbleven: deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Hij komt weer. Hij komt weer om zijn gemeente thuis te halen. Hij gaat heen om daarvoor alles in orde te brengen. Hij maakt alle dingen gereed die klaargemaakt moeten worden voor zijn tweede komst. Hij is in de hemel. Jezus is werkzaam om de toepassing van zijn gerechtigheid te vervullen. Ook vandaag. Ook nu nog worden er toegebracht en gaat het woord uit om zondaren op hun plaats te brengen en zalig te maken. Christus heerst met macht en majesteit. Dat blijkt doordat hij ongestoord doorgaat zijn gemeente te bouwen, ondanks het afbrekende werk van de oude slang. De duivel gaat als een briesende leeuw rond om te verslinden. Maar Christus Jezus verricht zijn reddende werk. Hij, die gekomen is om te behouden, ziet niet lijdzaam toe, maar legt met volharding en kracht de hand op het verlorene en redt. Jezus alleen breekt alle weerstand. Hij beheerst alle dingen en hij regeert alles en allen. Zie, hij komt. Deze belangrijke mededeling en aankondiging vraagt verantwoording. Het is de boodschap om rekening mee te houden. Alles komt in gereedheid. De tijd rijpt en strekt zich uit naar de tijd en de uren die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Het beslissende eindgericht dient zich duidelijk aan. Hij komt, opdat al degenen die nu door het geloof mogen leven, hem zullen zien in zijn aanschouwelijke heerlijkheid. De ongelovigen zullen hem zien tot een eeuwige verschrikking en tot hun oordeel. Hij komt, dat is zeker. En dan komen we bij de tweede gedachte. Zijn komst in heerlijkheid. Alle oog zal hem zien. Van alle tong en natie, van alle geslacht en koninkrijk, zal elk oog hem aanschouwen tot vrede of tot verschrikking. Het gaat met de komst van Christus om één zaak, zijn zaak. Het is de zaak van het recht En het gaat tijdens de rechtszaak om ieders persoonlijke, innerlijke verhouding tot Christus. Ieder moet zich verantwoorden tegenover hem. Alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Het komt openbaar dat niemand hem ongestraft heeft kunnen afwijzen. Dat het smaden van zijn liefde in de genadetijd niet zonder gevolgen blijft. Alle geslachten der aarde hebben Christus verworpen, gekruisigd en doorstoken. Maar hierin komt openbaar hoe verschrikkelijk die daad is en hoe vreselijk het is te vallen in de handen van de levende God. Het zal openbaar worden dat de mensheid niets anders gedaan heeft dan om in zijn hoogmoedige boosheid God voor dood te houden. Men heeft steeds geprobeerd zijn zoon te doden. Dat is openbaar geworden toen men riep: kruis hem, kruis hem. Er is rouwbedrijf, omdat in blakende vijandschap is volhard. Men zal rouw bedrijven en te vergeefs roepen om bedekking van de bergen en de heuvelen tegen de toorn van God. Rouwbedrijven en droefheid hebben, zij die Christus' eerste verschijning hebben liefgekregen, kennen het ook. Maar het is zo anders. Zalig is de mens die de droefheid tot God kent. Zalig is hij die in het heden der genade zijn vergrijp aan God mag zien. Zalig is hij die leert bidden om hem, die het door God geschonken middel is om de verdiende straf te ontgaan. Zalig ben ik als ik door genade ga ontdekken dat ik God kwijt ben, dat ik het leven mis, ja, als ik ga ontdekken hoe verloren ik ben in mezelf. En als ik leer wat het is hem te moeten missen, die mij nooit enig kwaad gedaan heeft, hem die mij altijd omringd heeft met zijn goede tierenheid. O, wat moet hij mij veel vergeven. Alles moet verzoend worden. Waar rouw en droefheid in het hart komt, daar wordt het: ik heb de Zoon van Gods liefde, die tot mij kwam om mij weer te herstellen en weder te brengen in de relatie tot mijn God en Schepper, de Vader van onze Heere Jezus Christus, gekruisigd. Ik heb hem aan het kruis genageld. Niet letterlijk in de daad zelf, maar ik bewijs met mijn daden dat ik het heb gedaan. Dat ik hem doorsteek, doordat ik in mijn eigen gekozen wegen en denken. Doordat ik wandel in mijn eigen gekozen wegen en denken. Om mijn ongerechtigheden is hij doorwond. De tekenen der nagelen vormen het leesbare handschrift van mijn zonde. Mijn vijandschap doorsteekt hem keer op keer. Kan iemand dieper zondigen dan ik deed? Ik ben ten diepste een moordenaar van God die geopenbaard is in het vlees. Ik ben een moordenaar van Christus. Een moordenaar van mijn medemens, die ik wel tot een heel slecht voorbeeld ben geweest. Ik ben uiteindelijk een moordenaar van mijn eigen zaligheid en leven. Zij zullen allen over hem rouw bedrijven. En is er dan toch, ja toch, een verlangen naar zijn komst? En wordt er dan toch met vreugde aan zijn komen gedacht? Ja, toch is het er. En wel omdat hij is opgestaan en mij bekend heeft gemaakt door zijn woord en geest dat hij leeft tot in alle eeuwigheid. Jozef zei tegen zijn broers: gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft dat ten goede gedacht. In hoger licht zet Christus dat ook, maar God, mijn Vader, heeft het ten goede gekeerd ziet. Ik leef en gij zult leven. Het is in uw eigen belang dat u op zijn zaligheid acht gaat geven. Het is van Christus wegen dat de bede klinkt, laat u met God verzoenen. Ziet hem, de borg en middelaar, die gegeven is tussen God en uw ziel. O, dat u met geloofsogen op hem mag zien. Onze smart werd zijn smart. Onze droefheid werd zijn droefheid. Onze rouw is zijn rouw geworden. Zijn smart was de grootste smart. Hij was geheel en al smart. Zijn ziel was bedroefd tot de dood toe. Zijn rouwklacht werd gehoord. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wij dachten het ten kwade, maar God keert het ten goede. Het geloof leert amen zeggen op Gods handelen. De gehele wereld zal bij het verschijnen van Christus voor zijn rechterstoel gedaagd worden. Als dan het oordeel uit zijn mond zal uitgaan, zullen allen die in ongeloof hebben volhard, maar één antwoord kunnen geven. Ja, Heere, u hebt recht om mij te veroordelen. De Heere doet geen onrecht. Alle knie zal zich buigen en elk zal ja zeggen op zijn sprekend oordeel. Ja zeggen op de eeuwige ondergang. Ja zeggen op het oordeel om daarin Christus te rechtvaardigen. De goddeloze zal ja zeggen op de toorn Gods, die over alle ongelovigen uitgegoten zal worden. Hij zal ja zeggen met een verstikte stem en belijden: ik heb de weg geweten, maar niet bewandeld. Daarom heb ik verdiend met dubbele slagen geslagen te worden. De gehele ongelovige en onboetvaardige wereld zal ja zeggen op de eeuwige verdoemenis die volgt op het oordeel van God. Dat ja zal eeuwig op de lippen branden. U, die hier zijn stem ongehoorzaam bent en blijft, u, die hier en nu de prediking van het evangelie niet gehoorzaamt en gelooft, u zult ja zeggen om te erkennen dat de Heere u menigmaal heeft geroepen, dat hij u menigmaal heeft willen vergaderen. U hebt vele beloften gedaan in de nood van uw leven, maar als de nood weer over was, leefde u weer uw eigen leven. U zei ja, maar u deed nee. Vele goede voornemens waren in uw hart, maar u hebt ze niet uitgevoerd. Ergens hebt u geweten dat het niet zo kon. Maar u leefde maar door. Er kwam geen verandering. U zegt nu ja, en daarop zal nooit meer amen volgen. Want die tijd is voorbij. Zie, hij komt met de wolken. U zult eeuwig ja moeten zeggen, maar nooit meer ja kunnen doen. Het zal u, o ongelovige zondaar, eeuwig aanklagen. Ik heb hem doorstoken. Ik heb verraden onschuldig bloed. Alles wat Christus u zeggen zal en wat het boek van uw geweten mede zal getuigen, dat zal een eeuwig ja zijn, zonder einde, waarop nooit meer een amen zal volgen. Want het geloof alleen leert een ja en amen zeggen, een ja en amen beleven, omdat in hem de beloften van God vervuld zijn. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Gode tot heerlijkheid door ons. En dat brengt ons bij het derde punt. De noodzakelijkheid van Christus' komst. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. De Alfa is de eerste letter van het Griekse alfabet. En de omega is er de laatste letter van. Met alle letters nu, van de eerste tot de laatste, maakt de Griek zich met woorden en zinnen duidelijk. Uit al die letters van de eerste tot de laatste is heel de Griekse taal samengesteld. Alles is ermee te zeggen en te schrijven. Zo nu is Christus het begin en het einde, de eerste en de laatste, alles, van het begin tot het einde, van de eerste tot de laatste dag, is van hem. Daar valt niets tussenuit en niets wordt er buiten gelaten. Hij die begonnen is, maakt het ook helemaal klaar. Hij gaat in de weg van vernedering naar het grote doel, de eeuwige heerlijkheid. Voor dat laatste, die heerlijkheid, staat Christus volkomen in. Zijn werk staat er garant voor. En zijn naam legt er rijk getuigenis van af. Ik ben het begin en het einde, de Alfa en de Omega. Geven wij rekenschap van het alfabet, waarvan de Alfa de eerste letter is en de Omega de laatste? De eerste en de laatste letter sluiten alles in en omsluiten alles. Al de letters van een alfabet samen brengen een taal voort. Daar gaat een spraak van uit. De Heere spreekt zo ook, door heel de mensengeschiedenis heen, van begin tot het einde. En hij gebruikt heldere taal. Hij maakt dat meer dan eens, keer op keer en telkens weer duidelijk, dat wij ons verantwoorden moeten voor zijn rechterstoel. Door zijn voorzienigheid schrijft de Heere aan ieder mens een boodschap, waarin hem zogezegd alle verontschuldiging wordt ontnomen. Hoe jong of hoe oud we zijn, dit geldt ons allen. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis duidt het zo prachtig aan. De natuur en alle dingen die in de wereld gebeuren, zijn als de letters in een boek. De Heere maakt zich daarmee bekend als onze schepper en als de God die alle dingen regeert. De wereldgeschiedenis, de kerkgeschiedenis en de vaderlandse geschiedenis in hun samenstelling en volgorde leren ons alzo het totaal van Gods openbaring kennen. Er zit een belangrijke boodschap van hemelse auteur in de gebeurtenissen. Jezus komt. Zalig is degene die leest. Zalig is degene die de boodschap vat. Zalig is degene die de boodschap mag verstaan. Lezen we de boodschap van de auteur van een boek door de letters en woorden in het betreffende boek te lezen, zo moeten we in de tekenen der tijden de boodschap lezen die God met zijn eigen vingers schrijft. Gebeurtenissen zijn als letters waarin de boodschap van Gods getuigenis staat en waaruit wordt verstaan dat Jezus komt. Jezus, de goddelijke Alfa en Omega. Hij, de eerste en de laatste. Hij is de eerste, de Alfa, als het gaat om de schepping Gods. Hij staat aan het begin van de schepping. Hij is naar de woorden van de apostel het begin van de schepping Gods. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid en door het woord zijn alle dingen geschapen. In Johannes 1 lezen we over hem. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne. Bij God. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Hij is dus de eerste. Maar hij is ook de laatste, de Omega. Zie, hij komt. En als hij gekomen is, dan is er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alle tijd, van de eerste scheppingsdag tot de oordeelsdag, heeft Christus in zijn handen omvat. Hij is de eerste en de laatste. De hemel heeft in hem het beslissende woord gesproken. Alles wat tussen de eerste en de laatste dag is, behoort Christus toe. Op De rechte lijn tussen het beginpunt en het eindpunt is Christus zelf, het middelpunt. Blijven we in termen van het alfabet spreken, dan prediken we dat onze geschiedenis van A tot Z Christus is. Hij is de inhoud, het hart en de kern van de geschiedenis. Als u de A van aanbod wilt leren kennen, moet u op Christus zien. Als u de B van bevrijding wilt beleven, zie dan op hem. Of als u wilt weten wie met de C van Christus wordt aangewezen, de gezalfde van de Vader, zie dan op uw profeet, priester en koning. De D is de eerste letter van de drie enige God, die zichzelf volkomen geopenbaard heeft in Christus. De E is het beginletter van het evangelie van Gods genade, dat niet anders wil zeggen dan, zie het Lam Gods. Zo is nu het hele alfabet waarvan God zich bedient om zijn boodschap tot ons te zeggen, er zo gerecht op gericht u tot Jezus Christus te leiden. Omdat door hem alle dingen worden vervuld. Het komt alles aan op hem. Hij komt. Wijzen de laatste letters van het alfabet, als er woorden mee gevormd worden, ook niet op Christus? De V doet zomaar denken aan verkiezing. De W wijst op de wet. En de Z spreekt van de zonde. Ook deze letters vinden in hem, de eerste en de laatste, hun einde en hun vervulling. Als het om ons, mensen, gaat, dan wil de Heere het woord geheel en alleen in ons leven hebben. Hij wil het eerste en het laatste woord. Het eerste woord waardoor wij geschapen worden. Het eerste woord waarmee hij tot een nieuw schepsel doet worden. En het laatste woord waarmee hij in heerlijkheid thuis haalt. Ik ben de Alfa. Ik ben de eerste. Ik ben het begin. Door de zonde is ons eigen ik op de voorgrond gewerkt. De mens staat met zijn eigen ik tegenover Jezus als de goddelijke ik. De mens zegt in woorden en in daden, ik wil niet buigen, ik wil niet bukken, ik wil niet volgen, ik wil mijn leven niet verliezen, ik zal handhaven, ik. Alles wordt ten offer gebracht door jong en oud, met als doel om vanuit en door het eigen ik te blijven leven. Maar nu zegt Jezus, ik ben de Alfa, ik ben het begin. En dat betekent dat ons ik moet capituleren en dat ons ik moet sterven. Op Jezus' woorden dat hij het begin en het einde, de Alfa en de Omega is, leert nu het geloof amen zeggen. Paulus betuigt, ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En hij zegt dat het Gode behaagd heeft zijn zoon in hem te openbaren. Hij roept uit, hij is mij te sterk geworden. En door zijn intocht in mijn gemoed en hart is mijn ik gestorven, opdat ik Gode leven zou. Mijn begin was in Adam, in de zonde en in de ongerechtigheid. In dat begin van de zonde was tegelijk mijn einde bepaald. Maar God zij dank. Hij heeft een nieuw begin gemaakt. Door het zaad van het onvergankelijke woord van God in mijn hart te zaaien. Dat zaad werkt nieuw leven door de wedergeboorte. Het is het zaad van zijn onuitsprekelijke genade en het onwederstandelijke getuigenis van de Heilige Geest. Die overtuigde mij van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij maakte mij tot een nieuwe schepping in de geest. Hij deed mij opstaan uit de dood. En hij legde de gave van het geloof aan mijn hart. Dat was in mij het begin van het werk van de Alfa. Hij werd voor mij ook de Omega, het einde. Wat hij begint, dat zet hij voort tot het einde toe. Het ligt alles vast in zijn volkomen borgwerk. Deze man, die zo geweldig is van vermogen en kracht, zal niet rusten voordat hij deze zaak volkomen voleindigd zal hebben. Hij laat niet varen de werken zijner handen. Daar gaat het om. Daarom is het noodzakelijk dat hij wederkomt. Hij, die een goed werk begonnen is, moet het ook voleindigen. Is er A gezegd, dan is ook B te zeggen. Dan moet en zal alles gezegd worden van A tot Z. Hij komt om zijn woord te vervullen, dat zijn bruid zal zijn waar hij is. Hij begint, hij zet voort. Hij voleindigt het werk om zijn bruid zonder vlek en rimpel aan de Vader voor te stellen. Begrijpen we nu waarom zijn komen zo noodzakelijk is? Zijn wederkomst kan niet gemist worden. Zij is onlosmakelijk met zijn eerste komst, met zijn menswording verbonden. Zij behoort bij het grote werk dat hij op zich heeft genomen, zijn volk zalig te maken. De Vader gaf hem zijn naam, Jezus, de zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En hij heet Christus, de gezalfde. Hij is met het drievoudig ambt bekleed, namelijk profeet, priester en koning. Jezus mag zichzelf in zijn profetisch getuigenis de veelbetekenende naam geven: ik ben de Alfa en de Omega. Hij staat als het begin en als het einde ervoor in dat alles zijn zal gelijk hij heeft gesproken. Hij doet geen halfwerk. Hij verricht een volkomen werk. Hij begint het verlossingswerk en hij maakt het geheel af. Wat de Vader in zijn handen gelegd heeft, rukt niemand uit. Ik ga heen om u plaats te bereiden, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Ik heb het u gezegd. Alles wat uit zijn mond is uitgegaan is ja en amen. In hem ligt het fundament. Dat is de rots van het behoud ten eeuwige leven. Habakkuk begreep het ook. Dat hij zelf het werk van God in zijn bestaan niet in het leven kon behouden. En daarom bad hij: uw werk, o Heere, houd dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in de toorn. Gedenk des ontfermens. Hoe groot is toch is het om het eigendom des Heeren te zijn naar lichaam en ziel, beide in leven en sterven. Hoe heerlijk is het voor de christenen om met het oog op zijn zaligmaker te belijden, die mij alzo bewaart ten einde toe, dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Hoe zal dan in mij de begeerte naar het aanschouwen van hem die hij verwekt heeft, door hem levendig gehouden worden? Er is een door de geest gewerkt en diep verlangen naar de volmaaktheid en de volkomenheid. Deze laatste is er niet eerder dan op het moment dat hij zal verschijnen op de wolken des hemels. Onze catechismus drukt het verlangen van de christenen zo mooi uit: dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij, met alle uitverkorenen tot zich, in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Wie zal dat doen? Het is de Heere, die is en die was en die komen zal. Wanneer de geloofsogen open zijn en de geest biedt een scherp gezicht van de dierbare heiland, dan valt de gelovige de woorden van de Nederlandse geloofsbeleidenis van heler harte bij. De Heere zal zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag, met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften van God. In Jezus Christus, onze Heere. Gemeente, jongeren, ouderen, haast u dan om uw leven, om uw eeuwige toekomst. Zijn komst is zeker en noodzakelijk. En het einde zal heerlijk zijn voor allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Amen. Ja, amen. Laten we danken en bidden. Almachtige Vader, trouwe God, dank u wel dat u ons deze tijd, dit moment van aandacht hebt gegeven om u te zoeken, om van u te horen. Dat we mochten horen van wat u voor ons in petto heeft. Als wij geloven in u, dan mogen we weten, Heere, dat wij mogen worden opgenomen in uw heerlijkheid. Want u heeft plaats bereid voor een ieder van ons. Geef dan, Heere, dat wij leven zullen naar uw wil, naar uw woord. We danken u, Heere, dat u ons zo met elkaar hebt samengebracht. Dat we met u omgang mochten vinden. We willen het woord zegenen wat gesproken is. We willen het aan de harten leggen, Heere, wil een ieder van ons daar ook daadwerkelijk uit kunnen en mogen leven, te geven. Dat u ze laat zien wie u bent. Wil zo met ons zijn, Heer, als we van hier gaan. Wil ons brengen daar waar wij verwacht worden. Wilt u zijn bij degene die dan alleen thuis zijn. Wilt u hen daarbij zijn en daar laten merken dat u op hen wacht. Geef al wat nodig is. En mag het zijn, Heer, breng ons in gezondheid vanavond weer op deze plaats. Tot uw woord opnieuw mag uitgaan. En wilt u uw dienaar dan ook de kracht en ondersteuning geven die hij nodig heeft. Zoals ik zelf had mogen ervaren. Door u te zijn gedragen. In het spreken van deze woorden. Wees zo met ons. Vergeef het zondige. Zegen het uwe. We vragen dat. Uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Tot slot, gemeente, zingen wij uit Psalm 73, daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. Dat eindigt dan met de woorden dat hij ons wil opnemen in zijn heerlijkheid. Psalm 73, daarvan het 12e vers. Eindigen we deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u, zij al de eer. Amen.